be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother stroking her child. His mercy and compassion were most radiant when he smiled. He was Muhammad, sallallahu alayhi.
Zoals gezegd gaan we vandaag praten over openbare scholen die worstelen met de wettelijke verplichting om islamitische godsdienstonderwijs te geven, wanneer daar behoefte aan is. Even het volgende trouwens, we hebben zojuist geluisterd naar Samen Yusuf met Moallim. Mijn gasten in de studio zijn Maurits Huigsloot, beleidsadviseur van de VOS, Vereniging van Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen. Rashid Bal is onze gast, hij is directeur van de ISBO, Islamitische Scholenbesturenorganisatie. En aan de lijn hebben we Mesut Dizle, hij is beleidsmedewerker bij SPIOR, Stichting Platform Islamitische Organen Rijnmond. Welkom heren.
Goedemiddag.
Ik wil beginnen met de vraag waarom openbare scholen deze verplichting, waarom ze daarmee in hun maag zitten. Waarom is dat zo'n worsteling? Maurits Huigsloot.
Toen u mij uitnodigde voor dit gesprek was mijn vraag van God, waarom nodigt u mij nou uit in eerste instantie? Toen dacht ik, natuurlijk het gaat weer over islamonderwijs, maar dat was absoluut niet de insteek van ons artikel. Het was meer eigenlijk naar aanleiding van een interne discussie binnen onze eigen club, waarin we praten over de opdracht aan het openbaar onderwijs. En ik denk dat dat ik namens al onze leden spreek, dat de kern van het openbaar onderwijs ligt in de opdracht, en zoals die geformuleerd is in artikel 46 van de WPO en in andere wetten ook, dat het openbaar onderwijs bijdraagt aan de ontwikkeling van leerlingen met aandacht voor godsdienstige en levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden, zoals die leven in de Nederlandse samenleving. Mm-hmm. En onder kenning van de betekenis van de verschijnheid van die waarden. Dat het voor iedereen openbaar, dat het voor iedereen toegankelijk is. En dat rekening wordt gehouden met eerbiediging voor ieders godsdienst en dat soort zaken. Nou, ik denk dat dat voor iedereen de kern is van de actief pluriforme opdracht voor het openbaar onderwijs. Waar wij praten over, vandaag over praten, en dat voorbeeld wat ook in ons artikeltje op de website stond, dat ging over de situatie in Lelystad. En dat is een hele bijzondere vorm van onderwijs binnen het openbaar onderwijs. Namelijk, eigenlijk kun je zeggen, is het bijzonder onderwijs in het openbaar onderwijs. Ja. Want het is onderwijs dat wordt gegeven binnen de lestijden van de school. Maar niet onder de verantwoordelijkheid van de school. Daar wordt een leraar voor aangetrokken die door een instantie wordt gestuurd die op een of andere manier een levensbeschouwelijke grondslag heeft.
Ja. Dus eigenlijk biedt u of faciliteert u het godsdienstonderwijs, maar u heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud en over de aanstelling van de leraar.
Precies. En daar ging een beetje de discussie over en dat ging een beetje tegen de achtergrond. Misschien komen we daar straks nog even op terug. Met de gang van zaken rondom de wet beroepen in het openbaar onderwijs. Ja. Of in het onderwijs. De wet bio, die ook van toepassing is verklaard op dit soort docenten. Ja. Die dit soort onderwijs.
De wet bio moeten we eventjes uitleggen voor de luisteraars. Dat is dat de overheid verplicht dat er kwaliteitsnormen komen voor leraren.
Precies, dat de beroepsgroepen dat allemaal organiseren. En dat moet dus nu ook de organisaties doen die dit soort onderwijs geven. Tot voor kort was dat niet van toepassing. Nou, de discussie ging een beetje intern over de vraag van hoe zitten wij nou in dit soort onderwijs? Vinden we dit een belangrijke vorm binnen het openbaar onderwijs? Want het is zoals u zegt, het openbaar onderwijs is faciliterend in deze. Ze moeten een lokaal ter beschikking stellen, maar heeft geen invloed op wat daar wordt gedoseerd en door wie het wordt gedoseerd. Ja.
En dat is juist het probleem. Het openbaar onderwijs vindt dat ze mogen niets zeggen over de inhoud. Ze hebben geen enkele zeggenschap over het aanstellen van leraren, maar moeten wel tijd en ruimte vrijmaken
om dat te kunnen faciliteren. Maximaal op jaarbasis.
Ja, en dat is het grootste probleem.
Nou, daar wordt verschillend gedacht over binnen het openbaar onderwijs. En de ene zien het duidelijk als een verlengde van de pluriforme opdracht en ook een verrijking. En ik denk dat wat in Lelystad gebeurt dat ook is. Maar je ziet dus dat daar ook binnen de ruimte die de school overigens niet heeft, als het ware, toch een soort gentleman's agreements worden afgesproken over wat er nou in die klas plaatsvindt, wat er gaat gebeuren. En het is overigens ook de school geweest die het onderzoek heeft uitgevoerd van, bestaat er behoefte aan dit soort onderwijs?
Laten we heel even naar Mesut Denizli gaan, van Spior. Die hebben we nu aan de lijn, want als we het nu toch over de inhoud van de lespakketten hebben, van het godsdienstonderwijs, kan hij ons daar meer over vertellen. Goedemiddag.
Hallo, goedemiddag.
Hallo. Het is inderdaad zo, zoals Maurits Huigsloot het enigszins heeft uitgelegd. De openbare scholen zijn verplicht op basis van artikel 50 van het primair onderwijs om godsdienstlessen te faciliteren, dus islamitisch onderwijs ook. Hebben mogen niets zeggen over de inhoud en ook niet over het aanstellen van leraren. Dat doen religieuze instellingen zoals Spior.
Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat, dat er wel een gesprek plaatsvindt tussen de directie van de school en de leerkracht die we sturen.
Mm-hmm.
En dan maken ze ook onderling bepaalde afspraken over de regels van de school. Hè. Ik bedoel, alle scholen hebben bepaalde huisstijl, hè, bepaalde regels. En dan, het is dus niet zo dat wij dus de leerkrachten sturen en dan de scholen zomaar accepteren en... Hè, Dat is dus niet zo. Dus er vindt wel wisselwerking plaats tussen de school en de organisatie en ook de docent die dus les verzorgt.
Ja, dus de gentleman agreement zoals meneer Huigsloot daarover had. Maar wat houdt het precies in? Laten we eerst even beginnen over de inhoud van de pakketlessen, als ik het zo mag noemen. Wat wordt er gegeven? Wat houdt het in, islamitisch godsdienstonderwijs?
Nou, islamische godsdienstonderwijs die we dus op de openbare basisscholen verzorgen, houdt in dat wij dus heel globaal over islam informatie geven aan de leerlingen.
Mm-hmm.
Dus het is dus niet zo dat ze dus zoals in de moskeeën plaatsvinden, dat ze dus echt Koran leren lezen.
Nee.
Dat is dus niet zo. Maar ze leren... in de lessen wordt aandacht besteed aan de Koran, de zogenaamde vijf zuilen van de islam.
Ja.
Verschillende feesten van islam. Dus over vasten, het gebed, bedevaart. Maar dan heel globaal.
Ja.
Maar wat heel belangrijk is, dat er een verband wordt gelegd tussen de theorie islam en het dagelijkse praktijk.
Ja.
Dus ze krijgen niet alleen... informatie, dus de kennisoverdracht, maar ook hoe een moslim zeg maar zich moet gedragen in een maatschappij. Dus actieve burgerschap en hoe ze dus tegen andere mensen moeten zijn. Dus dat ze dus respect moeten hebben voor andersdenkenden, andere mensen.
Mm-hmm.
Wat dus dat soort onderwerpen komen aan de orde.
Ja. Waarom wordt er trouwens geen Koran gelezen? Is dat juist niet heel essentieel voor moslimkinderen?
Nou, wij denken dat, dat de Koran leren lezen bij de moskee thuis hoort, zeg maar. Het is wel belangrijk, maar wij doen dat niet, zeg maar. Bij ons is dat heel globaal, dus over vijf zuilen van de islam en verschillende feesten en waarden en normen van de islam. En met name de dagelijkse praktijk daarvan.
Ja.
Daar wordt meer aandacht aan besteed.
Rashid Bal, wat is daarmee dan het verschil tussen, je bent natuurlijk de directeur van de ISBO, hè, van de religieuze, van het religieuze onderwijs, van het islamitisch onderwijs. Wat is dan precies het verschil tussen een islamitische school en dit fenomeen, dus een openbare school die dat, die godsdienstlessen, islamitische godsdienstlessen aanbiedt?
Islamitisch onderwijs houdt natuurlijk veel meer in dan islamitisch godsdienstonderwijs.
Ja.
Als we hebben over islamisch onderwijs, dan praten we ook een stukje pedagogische aanpak, andere godsdienstige activiteiten. De kinderen zijn veel meer bezig om de godsdienst te praktiseren, te beleden.
En, ja.
We gaan dus veel verder met het vormen van kinderen, opvoeden van de kinderen in die traditie. Dan dat gebeurt tijdens zo'n islamisch godsdienstonderwijs op openbare scholen.
Ja, dus niet alleen globaal, maar u gaat veel dieper.
Ja.
Ja, prima.
Ook trouwens wat betreft Koranonderwijs, tijd is ook kort natuurlijk. Bovendien, Koran is in het Arabisch en kinderen kennen onvoldoende Arabisch. Dus het is lastig voor de school om de Koran in de oorspronkelijke taal aan de kinderen te leren. Dus ook bij ons wordt Koranonderwijs, zeg maar, veel meer overgelaten aan de moskeeën en thuisopvoeding.
Ja.
Zodat wij op school veel meer aandacht kunnen besteden aan, verinternalisering van inderdaad voorschriften, overtuiging en... betrokkenheid die, de kinderen moeten ontwikkelen met deze traditie.
Ja, het is zo dat, islamitische scholen nogal controversieel zijn. Er zijn heel veel antagonisten en ook protagonisten. Velen zijn jubelen het toe en anderen die verketteren het een beetje. Het zou niet goed zijn voor de integratie. Is dit nou niet juist het fenomeen dat er godsdienstonderwijs wordt gegeven op openbare scholen? Is dat inderdaad niet beter voor de integratie, Maurits Huigsland?
Nou, kijk, zoals het hier natuurlijk wordt aangepakt, ook in goed overleg met de school en het bestuur. En zelfs de gemeenten die hier ook nog financieel wil bijspringen in de kader van met een algemene financiële subsidieverordening. Die niet alleen overigens voor het islamitisch onderwijs geldt, maar voor alle soorten onderwijs die dus op openbare scholen dan wordt gegeven. Dat is een project wat de gemeente nu start. Met betrekking tot om een jaar uit te testen en dan besluit de gemeente of ze doorgaan. Overigens is dit project niet afhankelijk van de subsidie van de gemeente. Want een spier zou ook kunnen besluiten om dit onderwijs te kunnen geven zonder die financiering. Maar dat wordt wel steeds lastiger in dit soort gevallen. Maar dit is natuurlijk een voorbeeld van hoe het allemaal heel netjes met elkaar in goede harmonie kan gebeuren.
Ja.
Want de school heeft uitgebreid met de ouders overlegd op dit punt. Er zijn brede inspraakavonden geweest waarin ook wordt door de ouders is aangegeven, we willen graag dat integratieaspect bevorderen. Dus in die zin is het natuurlijk een buitengewoon goede...
Maar het is natuurlijk heel erg jammer dat zoiets geïntroduceerd wordt meteen nadat een groep ouders een islamitische school in Lelystad hebben opgericht. Bekend is hè, dat godsdienstonderwijs, maar ook humanistische vormingsonderwijs, heel erg slecht is georganiseerd op openbare scholen. Vaak is het overgelaten aan de gulheid van de gemeenten.
Ja.
Je hebt dan gemeenten die daar heel anders mee omgaan en echt... Het zou heel erg goed zijn als het openbaar onderwijs uit zichzelf, zeg maar, in overleg met ouders, dit onderwijs goed van de grond kreeg.
Want dat gebeurt dus niet volgens u?
Dat gebeurt niet, nee. We weten daar heel veel van.
Wat
want,
bijvoorbeeld?
In het kader van wet bio wordt flink overlegd hoe wij godsdienstig vormingsonderwijs en humanistisch vormingsonderwijs op openbare scholen goed kunnen regelen. Een heel belangrijk punt is natuurlijk de ongelijke rechtspositie van de leerkrachten. Als je dat overlaat aan zo'n gemeenschap, dan wordt dat heel vaak gedaan door vrijwilligers. En aan die mensen kun je echt niet bekwaamheidseisen stellen.
Nee.
En als je daar tegenover ook niets kan stellen wat betreft rechtspositie, financiële middelen, dan wordt dat ook heel erg lastig. Dus en gemeenten gaan daar heel verschillend mee om. Je hebt gemeenten die dat doen. Maar je hebt ook gemeenten die dat helemaal verwaarlozen en daar niks mee doen.
Dus het godsdienstonderwijs op openbare scholen is een beetje afhankelijk van slechte kwalitatieve leraren. Maurits Huigsland?
Nou, dat wil ik niet altijd zeggen. Maar het punt is dat het bestuur, het bevoegd gezag, niet verantwoordelijk is voor de docenten. En betaalt ze ook niet.
Dat zijn de religieuze instellingen zoals Spior.
Maar dat geldt voor alle instellingen.
Ja.
En dat is het uitgangspunt van scheiding kerk en staat.
Ja.
En openbaar onderwijs is dan het openbaar onderwijs. En de mogelijkheid wordt geboden om dit onderwijs te geven. Maar de school mag dit zelf niet financieren.
Nee.
Het is dus zo dat de gemeente dit doet op basis van lokaal onderwijsbeleid. Die vindt het een goede zaak dat dit gebeurt.
Het is dus niet de schuld van het openbaar onderwijs dat slechte leraren zijn.
Nou,
maar laten we even naar Spior gaan dan. Want jullie zijn een instelling die leraren leveren aan openbare scholen. Wat vindt u van de opmerking dat de leraren in het algemeen van slechte kwaliteit zijn?
Ik denk niet dat daar. Voor zover ik weet, is er daar nooit een onderzoek naar gedaan. Dus ik weet het niet op grond waarvan dit wordt gezegd. Inderdaad, in Nederland is er geen specifieke opleiding om mensen tot islamisch godsdienstonderwijs leerkrachten op te leiden. Die is er helaas niet. Wat wij in Rotterdam doen is dat, dat we dus mensen die dus met een onderwijsachtergrond in dienst nemen. Mm-hmm. En die ze dus met een aantal bijscholingactiviteiten tot het geven van deze lessen bekwaam maken.
Ja.
In Nederland is dus geen opleidinginstituut, zoals bijvoorbeeld humanisten dat hebben, die dus tot islamisch-gotisch onderwijs opleiden. Die is er dus niet.
Nee.
Daarom, ook islamische basisscholen in Nederland, die moeten ook gewoon met leerkrachten genoegen nemen die dus geen diploma daarvoor hebben. Die opleiding die is er dus niet, hè?
Maar ik neem aan dat u wel kwaliteitseisen stelt aan leraren. Welke zijn dat?
Nou ja, tenminste moeten ze dus, omdat de lessen in het Nederlands wordt gegeven, goed Nederlands spreken. Dus
ja.
Goed Nederlands spreken, dat is heel belangrijk voor ons. Ten tweede dat ze dus een hoge opleiding hebben.
Mm-hmm.
Ten derde dat ze dus enige onderwijsachtergrond hebben.
Mm-hmm.
En ervaring met lesgeven hebben.
Ja.
Dus met die criteria zoeken we dus mensen die dus daar belangstelling voor hebben. En dan krijgen ze ook bijscholing van ons.
Ja.
Die hebben we dus in samenwerking met een PABO organiseren. Hebben we 1 keer georganiseerd. En op deze manier proberen we toch even de behoefte te voorzien.
Ja, we hebben het zojuist, of dat is al een aantal keren gevallen, wet bio, wet beroepen in het onderwijs. Dat is vorig jaar ingevoerd en dat is nog niet van kracht. Maar dat betekent dus dat er kwaliteitsnormen worden gesteld aan leraren. Dat gaat dus straks ook voor leraren gelden die godsdienstonderwijs geven. Dus ook uw leraren, die u dus uitzendt of aanbiedt aan openbare scholen. Bent u daar bang voor? Kunt u daar aan voldoen?
Nou ja, ik moet zeggen dat wij dus, ik moet even iets corrigeren.
Mm-hmm.
Wij zijn niet echt een organisatie die dus leerkrachten overal uitzendt.
Dat is een van uw taken.
Wij organiseren in Rotterdam op de openbare basisscholen islamisch godsdienst onderwijs.
Mm-hmm.
Plus dit jaar alleen in Lelystad, zeg maar, met 1 leerkracht.
Mm-hmm.
Dus eigenlijk organiseren we alleen in Rotterdam op de openbare basisscholen islamisch godsdienst onderwijs. En gemeente Rotterdam is ook nu bezig met een nieuwe verordening voor de subsidiering van levensbeschouwelijk onderwijs. Dus dat is dan HVO, ICOS en SPIO, zeg maar, mm-hmm. voor islamisch godsdienst onderwijs. En wij zijn ook daar nauwer bij betrokken. Dus we worden ook gevraagd ja, wat we daarvan vinden.
Ja.
Maar als wij dus genoeg financiële budget krijgen, ben ik eigenlijk niet bang voor de criteria's. Maar als wij dus geen extra budget krijgen en dan worden dus heel harde criteria's worden gesteld, bijvoorbeeld dat ik dus echt PABO, bijvoorbeeld afgestudeerd PABO-leerkracht in dienst moet nemen, ja, dan kunnen we niet verder gaan. Dus kunnen we niet verder doorgaan met het verzorgen van deze lessen.
En wat gaat er dan gebeuren? Doodbloedende zaak?
Ja, dan moeten we ermee stoppen. Ik denk dat het niet anders kan.
Ja, maar dus, u weet ook dat de overheid dat dus niet gaat doen. De overheid gaat geen financiële middelen aanbieden. Dus.
Nou, dus, daar is discussie over op dit moment natuurlijk. Daar zijn we natuurlijk wel in gesprek ook over met het ministerie. En het is natuurlijk, kijk, het punt is dat de wet bio van toepassing is verklaard op dit soort docenten niet door de regering al zodanig, maar de Kamer heeft dit geëist. En dus de regering had het liever niet gewild, want mm-hmm. Je voelde natuurlijk wel aankomen dat nu dit op tafel ligt. En de de wetgever zegt van dat hier de bekwaamheidseisen moeten worden gesteld. De beroepsgroep moet zich eigenlijk organiseren.
Mm-hmm.
Dat er natuurlijk ook een zeker soort noblesse oblige, dat verplichtingen oproept. In de zin van, dan moet je dat ook bekostigen op een of andere manier.
Ja.
Dat is natuurlijk de discussie die gevoerd wordt. En de vraag is natuurlijk met z'n allen, ik zei al, wij denken binnen onze organisatie, binnen het openbaar onderwijs wordt zelf ook wel enigszins verschillend gedacht over dit verhaal. Maar wij als organisatie ondersteunen natuurlijk ook het initiatief binnen de gegeven kaders die er nu zijn. Om te zeggen, maar wij zijn ook gebaat in het openbaar onderwijs met goed kwalitatief personeel. En dat zou voor het openbaar onderwijs ook een hoop geregel uit weghalen, want nu moet bijvoorbeeld Lelystad het bevoegd gezag moet met de gemeente gaan praten. Van zouden jullie niet willen gaan subsidiëren? En dat soort zaken. Als je dat niet op een beetje structureel kunt regelen, is dat natuurlijk een stuk beter geregeld op dat moment.
Ja. Het is trouwens niet alleen wet bio dat een gevaar vormt voor de voortzetting van artikel 50. Dus voor de verplichting van het openbaar onderwijs om godsdienstlessen te geven. Dat heeft ook inderdaad met de subsidies te maken van de gemeente zelf. Want u, daar wordt natuurlijk veel op bezuinigd.
Ja, kijk eens. Overigens is het artikel zoals het er nu in de wetten staat al in een of andere vorm sinds 1920 in de wetten. Ik denk dat het subsidiëring van het onderwijs zo rond, ik denk dat Rotterdam een van de eerste was in 1955. En ik denk dat Spior voor het eerst ook met van die subsidie geniet sinds eind jaren 80, begin jaren 90. Mm-hmm. Maar je ziet, en dat in de loop der tijd zijn dus ook andere gemeenten dit gaan doen uit lokaal overheidsbeleid. Maar als er bezuinigd wordt, dan zie je dus dat gemeenten daar ook naar gaan kijken. Ik denk overigens, dit is een redelijk complexe materie. Een heleboel gemeenten hebben niet goed op het netvlies staat wat hier speelt. Ik denk dat ook een heleboel gemeenten hebben gesubsidieerd omdat ze dachten dat het moest.
Ja, maar dat hoeft dus niet. Het is lokaal onderwijsbeleid. Dat hoeft dus niet inderdaad. Ja. Maar stel dat het dus niet gebeurt, dat de gemeente besluit om geen subsidies te geven. Spior kan dan geen leraren meer aanstellen. De inhoud van de pakketten niet meer vaststellen. Wat gaat er dan gebeuren?
Nou, zoiets moet je dan niet overlaten aan de gemeenten.
Nee.
Als we met z'n allen vinden dat het heel erg belangrijk is dat kinderen opgroeien in pluriforme samenleving. En dat ze actieve burgers moeten zijn. En dat zij kennis moeten hebben van verschillende levensbeschouwingen en godsdiensten. Nou, dan moeten wij met die lijn doorgaan. En deze wet bio, is ook een kans. Want als de wetgever deze eisen stelt aan de leerkrachten, dan moet dezelfde wetgever ook mogelijk maken dat mensen kunnen voldoen aan die eisen en dat ze ook zo'n opleiding kunnen volgen om die bekwaamheden te behalen, zeg maar. En als je dat aan de gemeenten overlaat, dan is de kans heel erg groot dat het doorgaat zoals het altijd is geweest. Hier, daar en daar, hier wel, daar niet. Heel erg inconsequent. En onze kinderen verdienen veel meer en veel beter, naar mijn mening. En dat is alleen mogelijk als we gewoon doorgaan met de lijn van wet bio.
Maar u zegt wel inderdaad, we moeten samen doorgaan. We moeten daar initiatieven in ontwikkelen, zodat het kan voortblijven bestaan. Maar hoe dan, als die gemeente toch besluit om een subsidie stop te zetten? Kan de ISBO daar iets in betekenen? Kunnen jullie bijvoorbeeld samenwerken met Spior?
Samenwerken is altijd mogelijk. Bovendien, kijk, deze wet stelt niet alleen bekwaamheidseisen aan islamitische godsdienstleerkrachten, ook eisen aan humanistische vormingsonderwijsleerkrachten, katholieke noem maar op. En we hebben geconstateerd dat het niet goed gaat als de gemeenten dit organiseren. Nou, dan blijft de Rijksoverheid over. De Rijksoverheid heeft trouwens ook de eisen gesteld. Nou, die moeten dan de kosten daarvan opnemen in de begroting. Mm-hmm. En organisatie is dan een kwestie van goed afstemmen en goed uitzetten. We hebben een prima voorbeeld met geestelijke verzorging. Daar zien wij ook zo'n constructie waarbij bijvoorbeeld de voorzieningen organisatorische verantwoordelijkheid hebben, terwijl de zendende instantie de inhoudelijke verantwoordelijkheid. Nou, zo'n duplex ordo model kunnen wij hier ook prima hanteren. Dan heb je het probleem meteen opgelost en je hebt het ook geplaatst in een traditie die we in Nederland heel lang kennen.
Mm-hmm.
En dan probleem is opgelost en onze kinderen worden dan prima voorbereid op de pluriforme samenleving die we hebben.
Het is dus eigenlijk een wezen ook van wat willen we als samenleving met dit soort onderwijs? Vinden we dat nog van deze tijd? Vinden we het belangrijk? Vinden we het bijvoorbeeld ook dat het een rol kan spelen in de weerbaarheid van verschillende ondergroepen? We zijn geen politieke partij natuurlijk, maar
er is daar natuurlijk wel een mening over.
Ja, je kunt daar, als je zegt van dit draagt bij aan de weerbaarheid ook van, zoals het nu in Lelystad gaat, waar een groep ouders betrokken worden die in eerste instantie op afstand stond, wordt betrokken, er wordt een binding gemaakt met samenleving. Men vindt ook dat die integratie moet plaatsvinden, ja. Ook met die, dan denk ik van, dan heeft het natuurlijk een belangrijke functie.
Ja. Want het is wel belangrijk om te vermelden, het waren niet alleen moslimouders die belangstelling hadden voor godsdienstonderwijs, maar ook niet-islamitische ouders.
Dat heb ik begrepen. Er waren een 7-8 leerlingen, geloof ik, die we zouden willen volgen.
Ja.
Maar overigens, er staat veel onduidelijkheid over dit soort onderwijs. Ook bij de ouders. Want scholen denken, of de ouders denken vaak, dat als ze krijgen dan van de scholen de keuze voorgelegd of ze godsdienstonderwijs, of RK, PC, humanistisch, islamitisch zouden willen volgen. En de ouders denken dan dat het onder de vlag van het bestuur, van het bevoegd gezag van de school plaatsvindt. En dat weet men dus over het algemeen ook niet. Het is dus ook zo dat ouders vaak de directeur aanspreken als ze niet tevreden zijn over het onderwijs, ja. Of dat het niet goed gaat. Ja. Dat is natuurlijk niet dan bij de directeur. Dan moeten ze bijvoorbeeld in dit geval zou dat dan Spiegel moeten zijn. Ja. Zeg, van, dat, we hebben klachten over de docenten.
Gebeurt het trouwens? Komen er veel klachten over het islamitische onderwijs bijvoorbeeld?
Niet dat ik heb daar geen, kennis van op dit moment. Onlangs kwam ik een geval tegen, en dat was overigens bij een gemeente die net zijn bestuur op afstand had gezet en had ook gezegd van, bestuur, jullie mogen nou ook dat onderwijs gaan financieren. Waar het bestuur van gezegd heeft, ja, dat mogen we helemaal niet. Dus die hebben bezwaar aan tegengetekend dat de subsidie werd stopgezet op die formele grond. Nou, ik denk, nu de formele grond weg is en het bezwaar is grondgeklaard, dat de gemeente inderdaad, gezien de gemeente waar het in speelt, nog wel eens een keer zal nadenken. Zal waarschijnlijk toch wel de subsidie zal voortzetten in dit geval. Maar de persoon die ik daar sprak van het bestuur, zei, ja, we hebben vorig jaar ook wel eens een akfietje aan de hand gehad dat bij een van de scholen de ouders klaagden bij de directeur over een mevrouw die wat stevig de lessen en de leren verkondigde in de klas. En dat ze dat niet helemaal gepast vonden. En toen is de directeur gaan praten met de persoon in kwestie die dat onderwijs gaf. Maar de persoon in kwestie ging gewoon door natuurlijk met dat onderwijs. Want ze zeggen, ja, daar heb ik niets mee te maken. En toen heeft het bestuur ook tegen de instantie gezegd die dat onderwijs verzorgde. Dus die de persoon in kwestie stuurde. Ten eerste excuus aangeboden dat de directeur dat gedaan had. Maar natuurlijk wel bekendbaar gemaakt van dit speelt natuurlijk. Want zo speelt het. Er zijn natuurlijk formele regels, maar informeel wordt er natuurlijk ook veel geregeld op dit soort punten.
Is het trouwens andersom ook het geval dat de directie of het bestuur van het openbaar onderwijs of van een openbare school specifiek kritiek heeft op de inhoud van de lessen?
Nou,
ik kan me voorstellen, ze hebben inderdaad geen zeggenschap over de inhoud van de les. Maar neem aan dat een directeur bij zijn kijken gaat nemen in de klas.
Het is precies, dat komt voor. Ik zal niet zeggen dat het schering en inslag is, maar natuurlijk zijn daar wrijvingen op dat punt. Maar mutatis mutandis denk ik dat het redelijk dat er niet zo vreselijk veel bergen klachten liggen.
Ja. Maar noemt u eens een paar klachten?
Nou ja, kijk, ik weet nog wel dat, maar ik weet niet in hoeverre dat er nog speelt, dat men in het verleden zei van ja, ik loop als directeur de klas en ik wil eens een keer gewoon luisteren wat er is. En er wordt een vreemde taal gesproken, ik kan helemaal niet volgen wat er gebeurt. Dus wat wordt daar natuurlijk gezegd of zoiets dergelijks en dat soort zaken. En ik hoor ook wel eens van ja, nou, de kleine kinderen komen zo bang uit de klas, is dat nou wel nodig of zoiets dergelijks. Dus dat soort dingen spelen natuurlijk.
Mr. Dennis, heel even, de klachten over leraren.
Nou ja, ik moet zeggen dat we dus vrijwel geen klachten over onze leerkrachten krijgen. Elk jaar wordt er in Rotterdam enquête gehouden onder ouders of ze dus nog willen dat hun kinderen deze vorm van lessen krijgen.
Ja.
Dus er is zelfs zeg maar door Erasmus Universiteit een onderzoek hier daarnaar gedaan.
Ja.
Waaruit blijkt dat de ouders heel tevreden zijn met deze lessen.
Ja.
Dus ik moet zeggen dat elk jaar, omdat elk jaar enquête wordt gehouden onder ouders en onze uren soms een beetje omhoog gaan, soms stabiel blijven, zegt me genoeg dat de ouders zeg maar tevreden zijn met onze lessen. En aangezien ik ook geen klachten van de ouders zelf heb gekregen, denk ik dat de ouders best wel tevreden zijn met onze lessen.
Ja.
En over de hoe school zijn, over de inhoud van de lessen en hoe de schooldirectie en de school zeg maar hiernaar kijkt, kan ik het volgende zeggen. Mm. Wanneer de schooldirectie belangstelling heeft voor de inhoud, dan maken we afspraak met de directie en dan krijgt de directie onze materialen en een gesprek met de docent. En dan kunnen ze ook altijd in de les aanwezig zijn. Op deze manier kunnen we dus een heleboel problemen uit de wereld helpen.
Ze komen dus niet voor een verrassing te staan, bedoelt u? Ja.
Absoluut niet.
Een aanvulling daarop.
Ik moet heel even, we moeten afscheid nemen van Mr. Dennisle, heb ik begrepen. Hartelijk dank, Mr. Dennisle, voor al uw uitspraken en het feit dat u tijd van ons heeft vrijgemaakt. Dank u wel.
Oké, u ook bedankt. Ja.
Maurits Huigsloot.
Ja, naar aanleiding van wat gespeeld heeft in, ik geloof in 2000, dat op het initiatief van de AIVD de onderwijsinspectie een onderzoek heeft gedaan naar godsdienstonderwijs in het bijzonder onderwijs. Zijn daar de regels voor de inspectie wat ruimer geworden? Daar heeft de inspectie een marginale bevoegdheid tot toetsing van dit onderwijs. En in de brief die de minister daarover naar de Kamer heeft gestuurd, is ook aangegeven dat in het openbaar onderwijs, waar de inspectie op het ogenblik helemaal op dit mm-hmm. artikel 50 verhaal geen titel heeft om binnen te treden, om daar ook in het openbaar onderwijs wat te doen. En dat er ook een soort informatierecht komt van het schoolbestuur. Dus dat de schoolbestuur, wat eigenlijk hier gewoon gebeurt, in de zin in goed van goed overleg, wij zeggen wij overleggen dit, krijgt een school daar ook dan recht op om daar inzage in te krijgen. Dat er geïnformeerd moet worden.
Ja. Ja,
ik denk dat het handig is dat wij constateren dat het een goede zaak is dat openbaar onderwijs zich afstandelijk houdt met de inhoud van het godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs. Ja. Inderdaad, het is niet hun zaak. Alleen ook is het een goede zaak dat we een aantal zaken goed regelen natuurlijk. Ten eerste, er moet nu met deze wet gaan wij bekwaamheidseisen stellen aan de leerkrachten. Hè. Inhoudelijk moeten er ook naar mijn mening een aantal kaderstellende uitspraken komen. Een aanzet daartoe is gedaan door de inspectie van het onderwijs bijvoorbeeld. Het godsdienstonderwijs mag kinderen niet aanzetten tot haat.
Nee.
Hè. En er moet ook een stukje van burgerschapsvorming zijn. Nou, als we dat nader uitwerken en vervolgens gaan wij zorgen dat lesmateriaal komt, dan is iedereen voorzien. Ook de directeur van een openbare school weet dan wat aan de kinderen wordt geleerd.
Ja.
En inspectie houdt dan de toezicht. Nou, dan hebben we onze kinderen op verzoek van de ouders goed bediend. En nou, die kant op moeten we gaan naar mijn mening.
Ja, maar wat u bent van ISBO, de religieuze, de islamitische scholen. Hoort volgens u godsdienstonderwijs wel thuis bij openbare scholen? Wat vindt u daarvan?
Wel, als ouders dat wensen. Kijk, ik kan me voorstellen dat een groep ouders zeggen, nou, ik vind het belangrijk dat mijn kind die een islamitische achtergrond heeft of een katholieke achtergrond heeft, dat het voorbereid wordt, gevormd wordt in mijn traditie. En nou, op andere gronden kiest zo'n ouder voor een openbare school, maar wel met zo'n wens. Nou, dan is het handig dat zo'n openbare school dat mogelijk maakt. En nou, daarvoor hebben we dit systeem. En het is best denkbaar, waarom is het zou het ondenkbaar zijn dat deze kinderen niet nodig zouden hebben om een vormingsonderwijs te hebben gekregen?
Nou ja, niet onnodig, maar ze zouden natuurlijk ook voor een islamitische school kunnen kiezen, waar alles islamitisch is ingevuld.
Dat is alleen maar goed, dat is een extra keuzemogelijkheid.
Ja.
Dat is overigens ook altijd de reden geweest waarom de rechter altijd gezegd heeft, financiering, dat kun je niet eisen voor dit onderwijs. Je kunt altijd een bijzondere school oprichten. Dat is tot nu toe altijd het formele criterium geweest.
Ja, maar dat vindt...
Nou, kijk eens wat wij zeggen. De discussie die wij in eerste instantie hebben gevoerd afgelopen 4 oktober, was een eerste openingszet op die studiedag. En dat was het was toch wel verrassend dat eigenlijk de school, en daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen, het schoolbestuur zegt van ja, het is toch moeilijk voor ons.
Mm-hmm.
Zeker als je dus als je een wat verstoorde verhouding hebt op dat punt. Dat was een beetje toch meer de stelling van, liefst dat mag wel, maar buiten mijn verantwoordelijkheid, buiten de lestijden. Want dit gebeurt binnen de lestijden.
Ja. Ja.
Maar ik denk dat de discussie nog niet helemaal gelopen
die,
is. Op dit,
die zal nog een tijdje voortduren. Hartelijk dank. Dank u wel. We gaan nu heel even naar iets anders.
Pakistan, India en Afghanistan zijn opgeschrikt door een zware aardbeving.